Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 9. En wij zingen de versen 1 en 17 en 18. Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Psalm 9, we zingen de versen 1, 17 en 18.
Thank you.
Gemeente, wij stellen ons onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 25, het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, het tweede vers, na de lezing van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in Lucas 16. Wij lezen de versen 19 tot en met 31. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Vorige week hebben we het eerste gedeelte, de eerste paar versen van deze gelijkenis bezien. En nu willen we daarmee verder gaan. De tekst voor de prediking van vanmorgen is de versen 19 tot en met 26. 19 tot en met 26 vormt de tekst en de schriftlezing is de hele gelijkenis. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. En Abraham zeide tot hem: Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan zuster Kooijman, die morgen een knieoperatie moet ondergaan. We willen ook denken aan de zoon van zuster Anja Bakker, Wim, die al een maand in traumaverwerking zit en daar nog 2 maanden mee verder zal gaan. We willen ook denken aan onze broeder Jaap Bom, in al zijn omstandigheden waar het redelijk goed mee mag gaan, boven verwachting, al is de ziekte nog steeds aanwezig. We willen de Heere bidden en danken. O Heere, het past ons om ons voor u te verootmoedigen op deze zondagmorgen, om u te danken voor uw goedheid ons gegeven. U hebt ook in de afgelopen week zoveel goedheid getoond. Velen van ons zijn weer teruggekeerd van vakantie. En anderen verwachten wij nog terug. We willen u danken voor uw bewaring, voor uw ontferming en voor een tijd van rust wat u geschonken hebt. En Heere, het past ons te danken voor uw bewaring in de afgelopen week van heel de gemeente. En ook daar waar moeite waren, dat u daarin ook gezorgd hebt. En er zijn verschillenden in ons midden die door moeite heen gaan. Maar u bent een zorgzame God. En zo willen wij u danken, Heere, voor uw goedheid dat wij uw woord mogen bezitten. En uw woord toont ons de weg tot het eeuwige leven. Uw woord laat ons zien wat u tot ons hebt te zeggen. Dat het uw goddelijke openbaring is over wie wij zijn. En dat u ons daarin waarschuwt voor de straf op de zonde die zeker komen zal, de hel. Maar ook, Heere, dat u ons uitnodigt om tot de heerlijkheid van het leven met u te komen in de hemel. En dat uw woord het ons laat zien dat ook nu op deze aarde, in deze wereld, het leven in de zonde geen vreugde is. Maar dat het leven met u al op aarde vreugde geeft, al is het met strijd gepaard. Maar toch is de vrede van uw volk zo groot. En zo willen wij u danken voor uw heilig woord. En danken voor uw onuitsprekelijke gave in de Heere Jezus Christus. En zo, Heere, past het ons te verootmoedigen. En ook omdat u in de afgelopen week genadig regen hebt willen zenden. Dat kunnen wij niet doen. Dat is de mens toch diep afhankelijk van u. U beheerst de aarde. U beheerst het peil van de zee, het peil van de wateren. U bent de die vruchtbare tijden geeft en ook onvruchtbare tijden. En zo hebt u voor ons gezorgd dat er weer regen viel en de aarde verkwikt kon worden. Daar hebben we om gebeden. We hebben het u ook gezegd dat wij het niet waard zijn. En laat dat toch niet zomaar een gezegde zijn. Maar dat we daaruit mogen leven, uit die waarheid daarvan. Want Heere, wij zijn het niet waard dat u naar ons omziet. Dat hebben wij niet verdiend. Ook uw woord hebben wij niet verdiend. En dat u uw zoon hebt overgegeven tot in de diepten van de hel voor mensen als wij zijn. Dat hebben wij niet verdiend. En Heere, zo mogen we ons verootmoedigen voor u. Vanwege het kwaad dat wij doen. Dat vinden wij misschien erg om dat zo onder woorden te brengen. Kwaad. Maar meer is het niet, Heere. Dat wanneer wij uw 10 geboden hebben geschonden. Ook in de afgelopen week. In kleine finesses. Misschien in grovere vormen. Maar Heere, wie van ons kan zeggen dat hij rein is? Wie van ons kan zeggen dat hij zijn tong in bedwang gehouden heeft en dat hij al zijn gedachten kon beheersen en dat hij niet zich gefocust heeft op iets wat verkeerd was of wat leeg en ijdel was. Heere, de zonde van ondankbaarheid kleeft ons allen aan en dat we van nature afgodendienaar zijn. Want we dienen onszelf, we willen onze eigen wil doordrukken. En Heere, zo zijn wij toch allemaal schuldig. En zo, Heer, is het toch een groot wonder dat u ons hier weer samenbrengt. Laat dat toch ook door ons beleefd mogen worden. Opdat u de eer en de heerlijkheid zou mogen ontvangen vanuit ons leven. Ja, Heere, laten al deze zaken ons tot hartelijke bekering mogen leiden. Want daar zal het toch om moeten gaan, Heere, dat wij een nieuw hart krijgen. Dat wij dat nieuwe leven met de Heere Jezus Christus deelachtig worden. En dat is nou niet iets verkeerds of iets naars wat we dan moeten doen. Maar dat is nou juist de heerlijkheid van het leven hier op aarde, om het met u te besteden. Omdat u zo goed bent, omdat u een zorgzame God bent, groot van goedertierenheid, omdat u langmoedig bent en genadig, omdat u het eeuwig waard bent, omdat u de ziel verzadigt met het goede, dat een verdroogde ziel veranderd wordt in een overvloeiende fontein. O Heere, wat is het groot wat u schenkt, nu al in dit leven. aan uw volk en kinderen met de werking van uw Heilige Geest. Dat u dat nieuwe leven laat werken in een mensenkind en dat de vrucht van de Geest vertoond wordt. O Heere, wij bidden u, geef dat wij daar geen vreemdelingen aan zijn, maar dat wij u mogen aanlopen, alles van u mogen verwachten, omdat u een God bent die wil geven boven bidden en denken. Heere God, gedenk dan zo in ieder van ons, zoals we hier zijn in de kerk, in de staat waarin wij zijn in het leven. Of we bekeerd zijn of onbekeerd, of we de wedergeboorte kennen of niet. Heere, wilt u geven ons een woord dat bij ons past? En wilt u met uw geest en genade hartelijk werken tot de verheerlijking van uw naam, tot onze zaligheid? Heere, wij dragen elkaar u op en we bidden u voor de zieken. Dank u voor de ondersteuning die u aan broeder Jaap Bom gegeven hebt. Heere, versterk hem verder. En wilt u hem nabij zijn, al is de ziekte nog steeds aanwezig. En is er geen sprake van genezing, maar toch is er wel sprake van een versterking. Heere, we danken u daarvoor. En wij dragen hem u op. Of Heere, hij ook in de verkwikking die hij mocht ontvangen, dat hij daarin tot u mag keren. En dat hij al zijn hulp en heil van u zal blijven verwachten, ook wanneer straks de ziekte weer zal verergeren. Heere, wilt u hem en zijn vrouw dragen in uw sparende liefde en in uw zorgzame trouw. Heere, we willen u bidden voor zuster Kooiman. Wanneer zij morgen een knieoperatie moet ondergaan, wilt u haar daarin nabij zijn. Geef dat ze rust mag ervaren in haar hart. En dat ook deze beproeving haar dichter aan u mag verbinden. Dat er ook een geestelijke vrucht aan deze beproeving verbonden mag zijn. Heere, ondersteun haar en haar man in uw genade en goedheid. Maakt u alles wel en geef, Heere, dat ze veel baat mag vinden bij deze operatie. We willen u ook bidden, Heere, voor zuster Anja Bakker en voor haar zoon Wim, die door verschillende traumaverwerkingen heen moet gaan en daarvoor psychiatrische behandeling en begeleiding krijgt. Heere, wilt u dit werk zegenen. We bidden u of u in zijn hart wilt werken, dat door dit alles hij aan u verbonden mag worden, dat hij ware rust mag ontvangen in u, de levende God. Heere, we willen ook bidden of u onze broeder Bram Verwes wil gedenken in al zijn omstandigheden. Heere, wilt u hem bezoeken met uw heil? En wilt u genade geven als nog verdere onderzoeken moeten plaatsvinden? Wilt u in zijn hart en ziel werken en wonen? We dragen ook op, Heere, onze broeder Gerrit Bom, die toch thuis is en helemaal niet goed is. Schenk hem genade in benauwdheid en zorg wanneer hij veel vocht vasthoudt, wat hij maar niet kwijt kan raken. Sterk onze broeder Gerrit, Heere. En zegen zo deze broeder Gerrit Bom in uw goedertierenheid en genade. Heere, zo willen wij u danken ook dat broeder Jaap Struik gesterkt kon worden in de afgelopen week. Dat hij goede berichten mocht ontvangen. En zo blijven wij meeleven met deze broeder. Sterk hem ook verder, ook in de komende weken. Heere, neem hem onder uw zorg. Voor tijd en voor eeuwigheid. En wil uw zegen gebieden over al de behandelingen. Wil, Heere, zo uw koninkrijk gedenken in deze wereld. Wil op deze dag nog velen tot bekering brengen. Sterk al uw dienaren waar zij ook mogen zijn. En wil ook deze hier uw dienaar sterken. als hij geroepen wordt uw woord te verkondigen, help ons bij het luisteren, wilt u zelf aanwezig zijn, tot lof van uw majesteit, om Christus wil. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En zullen wij dan zingen Psalm 55, de versen 9 en 11. 55, 9 en 11. Geliefde gemeente, we zien de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man was schatrijk. En toch was hij straatarm. En de arme Lazarus had helemaal niets. En toch was hij schatrijk. De naam Lazarus betekent God heeft geholpen. Het is afgeleid van Eleazar. God heeft geholpen. En dat wist Lazarus. Zijn naam tekent wie hij was. Hij vertrouwde op God. En zo was die bedelaar niet rijk in aardse goederen, maar wel rijk in hemelse goederen. En dit leven is gauw gedaan. En toen begon voor hem de eeuwigheid. Het eeuwige leven. En die rijke man, we weten zijn naam niet eens. Dat is ook heel bijzonder. Want de naam van de goddeloze zal vergaan. En het bijzondere hier is dat we wel de naam van die bedelaar weten, maar niet van die rijke man. Want de naam van de goddeloze vergaat. En die man was schatrijk en hij meende zich te kunnen veroorloven wat hij maar wilde. Maar het was alleen maar voor dit leven. En het liep niet goed af. Hij vertrouwde niet op God. En al zijn overvloed werd hem fataal. Hij vergat God. Dacht niet aan de toekomende wereld. En zo is hij naar de hel gegaan. En wij zien nu vanmorgen, gemeente, de rijke man in de hel. Op zich is dat heel bijzonder. De schrift zegt betrekkelijk weinig. Ik denk dat dit de enige plaats is waar we in de schrift lezen hoe iemand in de hel is. En wat hij daar zegt. De Heer Jezus heeft de hel beschreven als geen ander. Dat heeft hij juist gedaan. De Heer Jezus heeft ook veel meer over de hel gesproken dan over de hemel. De Heer Jezus wist die werkelijkheid. Want hij wist waar hij naartoe zou gaan. Om zijn volk daaruit te verlossen. En daarvoor te bevrijden. Zo groot was zijn liefde. Maar wij denken vanmorgen na over de rijke man in de hel. En wij zien ten eerste waarom hij daar is. En ten tweede wat hij daar gebeden heeft. En ten derde het antwoord dat hij kreeg. De rijke man in de hel. We zien ten eerste waarom hij daar is. En ten tweede, wat hij daar gebeden heeft. En ten derde, het antwoord dat hij kreeg. Ja, die rijke man, die genoot van het leven, was gekleed in de beste klederen, had feestmalen. Natuurlijk had hij vele vrienden. Mensen die rijk zijn, hebben altijd vele vrienden. En hij genoot zoveel als hij maar kon. Mag een mens niet genieten van het mooie van het leven dat hij ontvangt? Natuurlijk mag dat. Alles onder dankzegging. Met verootmoediging. Dan mogen we rustig dankbaar zijn. En ook genieten van het goede wat de Heere geeft. Maar bij deze man was het zo dat hij alleen maar wilde genieten en verder nergens aan wilde denken. Hij dacht ook niet aan God. Dat wil zeggen, hij wist wel dat God er was. Misschien heeft hij wel voor de vorm God gediend. Waarschijnlijk is dat ook zo, want we nemen aan, dit zijn twee Joodse mensen. En de Joden wisten van God. De Joodse rijke man zal ook heus wel naar de synagoge geweest zijn. Het was geen crimineel, er was geen slecht mens, wat wij zouden zeggen. Maar hij leefde alleen maar voor dit leven. Hij wilde zoveel mogelijk genieten. En hoeveel mensen zouden er niet zijn vandaag die alleen maar zoveel mogelijk willen genieten van het leven. En verder nergens aan denken. Het zijn geen kwade mensen. Het zijn geen criminelen. Kunnen best heel beleefde mensen zijn. Kunnen heel beschaafde mensen zijn. Kunnen ook kerkmensen zijn. En dat ze ook voor de vorm God dienen. Dat ze ook een uiterlijke stijl hebben. Dat ze ook een net pak aandoen. Maar dat hun hart niet goed is voor God. Omdat de Heere niet in hun leven centraal staat. En als de Heere niet centraal staat, als u de Heere Jezus niet lief hebt en als u niet geleerd hebt om te dorsten naar God, dat Hij het belangrijkste is in uw leven, als dat niet aanwezig is, dan gaat u verloren. Dan bent u nu al verloren. Want apostel Paulus zegt het, vervloekt is een ieder die de Heere Jezus niet lief heeft. En als iemand de Heere lief heeft, dan staat hij centraal in het leven. Dan draait alles om hem. Nou, zo was het met deze rijke man. Het is frappant, er worden verder geen bepaalde zonden van die mannen aan ons verteld. Maar hij belandde wel in de hel. En nou wordt in beeldspraak, worden ons enkele zaken meegedeeld over de hel. We zien hier de pijnigingen. Die zijn als vuur. Dat mag u niet afdoen met beeldspraak. Ik durf niet te zeggen dat dat letterlijk vuur is. Ik durf niet te zeggen dat het geen beeldspraak is. Maar u en mijn probleem is, wij zeggen, oh, dat is beeldspraak, dus niet zo erg. Maar zo is het niet. Het is het omgekeerde. Het is erger dan wij denken. Het vuur is een symbool. Een teken. En dat teken is maar een teken. Maar de werkelijkheid om voor eeuwig zonder God te moeten zijn, dat is het allerverschrikkelijkste. En dan moeten we niet zeggen dat dat nou overdreven straf is. Nee, dat is een rechtvaardige straf. Waarom? Waarom is dat nou een rechtvaardige straf? Waarom moet het zo? Wij beseffen niet wie God is. Wij beseffen niet dat Hij de hoogste, heerlijkste majesteit is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zij die Hem liefhebben, die Hem zoeken, naar Hem verlangen, Hij neemt hen aan. Dat is genade. Maar zij die Hem de nek toekeren, die geen tijd voor Hem hebben, wel alle zegeningen van Hem ontvangen in het leven van regen en zonneschijn en vakantie en geld en vrede en noem het maar op. Maar Hem ondertussen de nek toekeren, dat is een grote, grote belediging. Dat is echt de hoogste misdaad die een mens kan doen. En dan is het gevolg daarvan dat zo iemand ook zonder God zal zijn. Altijd. In de eeuwigheid, daar is geen tijd. Dat begrijpen u en ik niet. Het is een bestaansorde. Zoals de engelen die eens in heerlijkheid waren, die gevallen zijn, die in opstand gekomen zijn tegen God, dat zegt de apostel Judas, vlak tegen de openbaringen aan, vertelt het ons. Dat die vastgebonden zijn in eeuwige banden der duisternis. En het wordt beschreven hier als vuur. Nou, vuur doet pijn. Maar de pijn van de hel zal nog erger zijn. En dat is een werkelijkheid. En daar hebben we maar goed rekening mee te houden. De Heere wil ons niet bang maken. Daar gaat het niet om. Het gaat ons om de consequenties te doorzien van een leven zonder God. En tegelijkertijd ook de heerlijkheid van de heerlijke consequenties van een leven met God. De Heere waarschuwt ons. En hij heeft zijn zoon gezonden om die straf te dragen. Die verschrikkelijke straf heeft God zijn zoon gegeven. Terwijl er niemand was op aarde die naar hem vroeg. Geen mens heeft naar hem gevraagd. Opdat hij zijn liefde zou uitstorten in mensenlevens. Wel nu, we zien hier die rijke man in de hel. En de verlorenen daar, ze ervaren vreselijke gevoelens. Pijnigingen. Als het ware als vuur. En we zien ook dat dit een eeuwige toestand is. Het is niet waar dat een mens een tweede kans krijgt. Dat verzinnen sommige mensen, zelfs ook sommige theologen, die verzinnen dat een mens in de hel nog wel een tweede kans krijgt. Nou, ze kunnen wel meer zeggen, die theologen, maar wij houden ons aan het woord van God en daar wordt er niets over beschreven. Er wordt wel gezegd dat de rook van hun pijnigingen gaat op in alle eeuwigheid. En daar is die rijke man. En wat was nou de zonde van die rijke man? Waarom is hij daar nou? Omdat hij rijk was? Nee, helemaal niet. Er zullen ook rijke mensen zijn die naar de hemel gaan. Was het dat hij in fijn linnen en purper gekleed was? Nee, ook niet. Weet u wat zijn zonde was? Dat hem één ding in het leven ontbrak. Hij had de kerkelijke vormen, hij ging naar de synagoge, hij bracht ook wel offers in de tempel. Maar één ding ontbrak hem. Wat was dat ene? Dat was God. Hij kende God niet. Hij was geboren zonder God. En net zoals elk ander mens was ook hij geboren zonder God. Zo was Lazarus ook eens geboren, zonder God. Maar hij had God leren zoeken en vinden in het leven. God was zijn schat geworden, maar zo was het niet voor die rijke man. We zijn allemaal geboren in deze wereld zonder God. En wanneer wij sterven zonder dat wij God gevonden hebben, zullen wij omkomen net als die rijke man stierf. We zijn allemaal immers God kwijtgeraakt in het paradijs. Dat beeld van God heb ik weggeworpen in het paradijs, hebben u en ik gedaan. In het paradijs heeft de Heere zijn geest in de mens geblazen. Wij waren daar kinderen van God, waren Gods geest in ons. Maar sinds de val van Adam is de mens gestorven en is de mens zonder God. God heeft de mens verlaten. En toen werd Adam zonder God. En zo worden wij allemaal in deze wereld geboren zonder God. Wij verdienen ook voor eeuwig zonder God te zijn. En daarom heeft de Heere Jezus ook geroepen aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar was hij zonder God. En als wij verder gewoon doorleven in het leven, dan komen we vanzelf wel terecht op die plaats waar God niet meer is. Het is heel gemakkelijk om verloren te gaan. Je hoeft gewoon niets te doen. Je hoort een preek, vergeet het maar. Je ziet je Bijbel liggen, ach, laat het maar. Doe gewoon niets. Leef maar makkelijk. Het is heel gemakkelijk. Je komt vanzelf in de hel terecht. En ik preek niet goed over de hel, gemeente. Er was een puritein die zei tegen de andere puritein, je moest over de hel preken. Hoe heb je het gedaan? Heb je het met tranen gedaan? Nee, zei die andere, dan heb je het niet goed gedaan. En daarom is het zo moeilijk om over de hel te preken. We preken over de Heer Jezus Christus, daar gaat het om. Maar de hel moet ook genoemd worden. Die rijke man die was daar omdat hij zonder God was. In zijn leven was hij heel tevreden. Misschien bent u ook tevreden met wat God u gegeven heeft in dit leven. En dat u het allemaal best fijn vindt gaan in uw leven. Maar dat u zonder God bent. Nou, dan rust de vloek van God op u. Want vergenoegd te zijn zonder God is een vloek. Maar Gods zaligheid met vergenoeging is rijk. Dus Gods zaligheid, dat de Heer in je leven woont, dat je met en voor de Heer leeft en daarbij dat je ziet dat je genoeg hebt in het leven, dat je daar dankbaar voor bent, dat is een zegen. En weet u, wanneer u nou zonder God leeft, wie beheerst uw leven? Want het leven van elk mens wordt beheerst of door de vorst der duisternis of door de Heere Jezus Christus. Wie beheerst uw leven? De Heere Jezus leidt een mens naar het eeuwige heerlijke leven. Maar de duivel leidt een mens naar de ondergang, naar de hel. Hoe is het in ons leven? Leven wij feitelijk zonder God? Staat God aan de rand in uw leven? Gaat nou binnen uw leven na? Staat hij centraal in uw leven? Als dat niet zo is, dan moet u zich bekeren. Dan moet u op de knieën vallen voor God. En dan mag u zeggen, Heere, ik moet voor u leven en ik weet niet eens wat dat is. Ik moet u kennen, want u alleen bent goed en ik ken u niet. U leeft niet in mijn hart. Mijn hart is ook in feite leeg. Het is vol met allerlei begeerten, met allerlei zonden, maar waar leef ik eigenlijk voor? En zo mag u in alle eenvoud uw hart en uw leven voor God neerleggen. Zo mag u tot hem gaan. En God belooft dat hij u zal antwoorden. Maar weet je wat nou heel gevaarlijk is? Dat mensen zeggen en denken, ach, dat kan altijd nog wel. Als ik nou iets ouder ben, ja kijk, dan heb ik nog wel tijd en gelegenheid om de Heere te zoeken. Maar denkt u echt dat u maar tot God kunt gaan wanneer u het wilt? Dan vergist u zich. Want u bent zonder God, bent u een gevangene van de vorst der duisternis. En hij houdt u vast. Ja, maar dan hoor ik iemand zeggen van, ja, ik kan toch altijd naar de Heere gaan. Want de Heer heeft gezegd, zoekt en ge zult vinden. En bid en ge zult ontvangen. Dat is waar wat de Heere zegt. Maar hebt u het vermogen om te zoeken? Hebt u de kracht om te bidden? Want de duivel houdt u tegen. Hij laat u niet de Heere zoeken. Weet u wat nodig is? Dat God u moet trekken. dat God u moet trekken met koorden van goedertierenheid en dat de Heilige Geest u indrukken geeft van dood en eeuwigheid en dat u ziet, het gaat niet goed met mij zo en dat u dan gaat roepen tot de Heere, daar hebt u de Heere zelf voor nodig. Kijk, wij kunnen van alles doen in het dagelijkse leven, maar ten aanzien van het geestelijke leven liggen de zaken anders. Dan moet u strijden tegen de machten der duisternis. En als u nou eens bezorgd bent over uw ziel, misschien hebt u dat wel meegemaakt. En u probeert uw knieën te buigen en u probeert 5 minuten na te denken over wat het betekent om zonder God in de eeuwigheid te zijn. Dan komt u er gauw achter dat u dat niet eens kunt doen. Uw gedachten worden afgeleid. Hoe komt dat? Dat komt omdat de vorst der duisternis uw gedachten afleiden. Velen hebben gezien dat het dwaasheid is in het leven om voor deze wereld te leven. Misschien hebben ze geprobeerd om God te zoeken, maar het is hen niet gelukt. Waarom niet? Omdat die sterke man de duivel hen vastgehouden heeft. Ze waren zijn gevangenen. Weet u wat nou nodig is? Dat een mens wedergeboren wordt. Want wanneer u geboren wordt door de macht van de Heilige Geest, dan verbreekt hij die banden met de duivel. En dan worden uw ogen geopend. En dan wordt er een honger en dorsten in uw ziel gelegd naar Christus. Dan ziet u dat zijn bloed alleen verlossing kan geven voor al uw zonden. En dan gaat Gods geest in u wonen. U leert op God te steunen. En dan beleeft u wat het betekent, mijn ziel dorst naar God. Dan komen rijkdom en genot en welvaart op de tweede plaats. Maar dan komen alle ellende en moeite in het leven ook op die tweede plaats. Want het belangrijkste is dat God gekend mag worden. Dat ik hem mag liefhebben, hem mag zoeken. Hij staat op de eerste plaats en nu komt de Heere nog steeds tot ons met zijn aanbod van genade. En de Heilige Geest belooft door middel van zijn woord mensen te trekken, mensen onrustig te maken, mensen bezorgd te maken, mensen zo onder de indruk te laten zijn van eeuwigheid en van goddelijke zaken, dat ze een stil plekje opzoeken en gaan roepen tot God om genade. En dat ze die indrukken willen vasthouden. En dat ze morgen weer gaan roepen en weer gaan bidden. En dat ze die indrukken willen vasthouden. En dat ze overmorgen weer gaan roepen. Want ik heb u nodig, Heere. Kom af, Heere, eer uw knecht sterft. Zo wil de Heilige Geest een verhorend God zijn. Want de Heere Jezus is zeer gewillig te ontvangen die tot hem komen. Maar denk niet dat u het altijd wel kunt doen. Dat is niet waar. Er zijn mensen die wouden, die wilden niet eens meer bidden. Ik heb mensen in Canada gesproken die dicht bij de dood waren. Die een tijd niet meer naar de kerk gingen. En ik wou met hem bidden. Hij zegt, nee, laat maar. Hij wilde het niet. Het kwam niet meer over. Het was op een andere golflengte. Het is verschrikkelijk. Daarom heden, als ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Maar zoek hem nu. U bent onder de verkondiging van genade, barmhartigheid en vrede. Daar zijn we de dienst mee begonnen. En God meent dat wanneer hij dat zegt tot u en tot jou. En daarom nu is het de welaangename tijd. Niemand van ons hier hoeft verloren te gaan. U wordt genodigd tot het leven, tot het behoud. Door deze dierbare borg, Jezus Christus. Daarom zoek de Heere. En worstel er maar mee en wees maar een nacht wakker daarom, dat geeft niks. Zoek hem als het allerhoogst en eeuwig goed. U krijgt er nooit spijt van. En wanneer hij komt, dan is dat de beste dag van uw leven. Wel nu. Die rijke man had dat niet gedaan. En daarom is hij naar de hel gegaan. Maar dan gaat die man iets doen. Hij gaat bidden. Op aarde had hij nooit de schoonheid en de noodzakelijkheid van Jezus Christus gezien. De uitnemendheid van Christus, waar Paulus over zou schrijven, heeft hij nooit gezien. Maar nu hij in de hel is, nu ziet hij het wel. Nu ziet hij wel hoe noodzakelijk de Heer Jezus was. En hoe lieflijk en hoe schoon de Heer Jezus was. En nu ziet hij Lazarus en hij beseft dat hij, die rijke man, ook daar had kunnen zijn in heerlijkheid. Want dan bedenkt hij de preken die hij gehoord heeft in de synagoge. En al de predikanten die hem het woord verkondigd hebben. En dat de zaligheid hem aangeboden was. Maar hij had het veel te druk om daarop te letten. En hij ziet nu nog iets wat hij op aarde nooit gezien heeft. En dat is het koninkrijk der hemelen. Nou ziet hij het. En dan gaat hij ook iets doen wat hij op aarde nooit echt gedaan heeft. Hij gaat bidden. Oh, misschien heeft hij heel veel gebeden. Misschien wel op de hoeken van de straten, om te laten zien dat hij een rechtvaardige Jood was. Een zoon van Abraham, een zoon van de wet. Heel formeel. Hij wist allerlei gebeden op te zeggen. Maar zijn hart was gesloten voor God. Ziezo, dat hebben we gedaan en nu gaan we verder met ons leven. Maar nu gaat de rijke man echt bidden. Vers 24. Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Hij verlangt naar verlossing. Hij verlangt naar Christus. Waar verlangt u naar? Gaat maar na. Waar verlang jij naar? Wat wil jij graag dat er in je leven gebeurt? Wat wilt u nou graag dat in uw leven zou gebeuren? Ga dat nou maar voor de Heer neerleggen en uitleggen. En als het een verkeerd verlangen is, dan zal de Heer dat corrigeren. En als een goed verlangen is, dan zal de Heere dat bevestigen. Maar dat is een echt gebed. Dan komt uw hart open te liggen. En dat wil de Heere graag zien. Geef mij uw hart. Laat me eens in uw hart kijken. O, de Heere ziet het allemaal al. Maar hij wil dat u uw hart opent. En misschien hebt u heel verkeerde verlangens. Dan zal de Heer u dat duidelijk maken. En u veranderen. Het is zo heerlijk om naar God te dorsten. Om naar God te verlangen. Maar wanneer u de Heere verhoede, dat u straks in de hel zou gaan bidden, dan wordt u niet meer verhoord. Dan is de genadetijd voorbij. God hoort geen gebeden uit de hel. De rijke man bidt dat hij verkoeling mag ontvangen in de pijn waarin hij is. Wanneer hij op aarde gebeden had om het levende water van Christus. En wanneer hij dat was blijven bidden. En wanneer hij daarna verlangd had, dan had hij het ontvangen. Maar hij deed dat niet tijdens zijn leven. Waar bidt u voor? Bidt u om God in uw leven? Bidt u om een gebed, Heere, neem mijn hart. Alles is van u, niets van mij. Bidt u om genade dat de Heer uw hart zal nemen. We kunnen ons hart niet geven. Dat is een goed gebed. Dan heeft de Heere de hoogste plaats. De rijke man die bidt om verlossing, maar hij doet het te laat. Hij zag zijn nood te laat. Onze nood is dat God binnen moet komen in ons leven. Is dat u al tot nood geworden? Dat God zijn beeld weer gaat herstellen in uw leven. Dat God met zijn geest weer gaat blazen in u. Dat is onze nood. Dat hij ons leven gaat beheersen. Dat is nu zo nodig. De rijke man bad. En waar bad hij voor? Hij bad om water. Om een paar druppels water. De uiterste van de vinger van Lazarus. Dat hij een paar druppels zou doen. Op de tong van die man. De man heeft nooit zo verlangd naar water als nu. Misschien zag hij wel vanuit de hel in de hemel de wateren des levens stromen. Vanuit de troon van het lam. En misschien zag hij wel dat die stromen gingen naar de aarde, vlakbij waar hij gewoond had. Dat hij ook gelopen heeft langs die stromen van levend water, dat ze hem aangeboden waren geweest door een trouwe leviet of een trouwe priester, maar dat hij er nooit op gelet had. Ze waren binnen zijn bereik. En nu herinnert hij eens wat die profeet zei, wat zo vaak gereciteerd werd in de synagoge. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Of misschien herinnert hij zich wat in de schrift geschreven wordt. Die dorst heeft hij komen en hij nemen van het water des levens om niet. Maar hij had er toen niet op gelet. Nee, hij was veel te druk. Hij was veel te druk met de laatste berichten op Facebook of op Twitter. Hij was veel te druk met zijn sport en met zijn bodybuilding. En het was zo spannend om te zien hoe de laatste doelpunten gescoord werden en hoe dat ging. En in de verste verte dacht hij er niet aan dat er ooit nog eens een tijd zou komen dat hij zou verlangen om een paar druppels water van die bedelaar. Oh ja, het is die bedelaar ook nog. Dat hij dat nooit aan denken. Nee. Man, wees wijs. Gebeurt echt niet. Hij was uitgenodigd geweest door Jesaja om zonder geld en zonder prijs wijn en melk te drinken. Hij had er niet op gelet. Hebt u al gedronken uit het water des levens? Wacht niet. Wacht niet. Nu. Vandaag. Nee, niet morgen, vandaag. Morgen kan het te laat zijn. Ga nu met hart en ziel bidden. Doe het maar alvast in de kerk, wanneer u onder de indruk bent van Gods woord door de genade van Gods geest. Wacht niet tot het te laat is. Want bidden zult u, het zij hier, of het zij straks, maar dan is het te laat. Gods kinderen zullen ook hier bidden, En straks bidden ze niet meer. Dan aanbidden zij. Dan loven en prijzen zij de Heer. Het is ook nog iets anders hier, iets merkwaardigs eigenlijk. Die rijke man bidt niet alleen te laat. Hij bidt ook naar de verkeerde persoon. Hij bidt naar Abraham. Dit gebed tot Abraham is, voor zover ik weet, het enige voorbeeld in de schrift van een gebed tot een heilige. Maar dit gebed kwam ook vanuit de hel. En de hel heeft vele dingen verzonnen om de mensen van de waarheid af te leiden. Daar hoort ook het bidden tot de heiligen toe. Gods woord leert ons duidelijk dat we alleen maar tot God mogen bidden. Matthäus 4, vers 10. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. En de Heere nodigt zondaren uit tot zichzelf te komen, maar niet tot Abraham of tot enig andere heilige. Jesaja zei het al, Abraham kent ons niet, maar gij, o Heere, zijt onze Vader. Niemand kan tot de Vader komen dan door de Heere Jezus. God hoort het gebed, God alleen. En waar bidt die man dan voor? Dat zeiden we al, water, een paar druppels. Zou u dat nou willen geven? Enkel een paar druppels. Want die man lijdt verschrikkelijke dorst. En dat is nou precies wat de zonde uitwerkt. Dat is nou precies wat in deze wereld de goddelozen ervaren. Wat de criminelen ervaren. En zij die hun leven vergooien. Ze ervaren het allemaal. Dorst. En daarom moeten ze steeds weer andere impulsen hebben. En nog ergere dingen doen. Om maar hun dorst te lessen. Maar het lukt niet. Ze lijden verschrikkelijke dorst. Dat is precies wat de zonde uitwerkt. Het leidt in een leven van verschrikkelijke dorst. En ze eten naar rechts en ze bijten naar links, zegt Jesaja, maar ze worden niet verzadigd. Zonder Christus is een mens in voortdurende dorst. Dat de Heere Jezus aan het kruis uitriep, mij dorst. Had ook hiermee te maken dat hij de gevolgen ervaarde van de zonde. Hij beleefde de verschrikkelijke dorst van de hel. Maar weet u wat nou zo rijk is, dat de Heere nu levend water wil geven? Hij wil verlossen van angst, van zorg. Hij wil verlossen van dorst en uw leven vullen, dat u zelf in uw binnenste een bron van levend water wordt. Als Gods geest in uw binnenste gaat werken, dan wordt u verlost van zorg en van angst. Dan weet u, de Heer is mijn herder. En waar eens een doorn was, daar schiet nu een dennenboom op. En misschien was uw leven eerst een distel. Maar daar wordt nu een myrteboom, een zeer vruchtbare, nuttige boom in het Midden-Oosten. Want deze God is een volkomen zaligmaker. Hij redt uit de grootste nood. En weet u, daarom kan het een zegen zijn om in een bepaalde nood terecht te komen in het leven. Dat u voor een muur staat en geen kant meer verder op kunt. Dat de Heere bezig is u wakker te schudden. Zo kan het toch niet verder. En dat u gaat roepen tot die grote God. Die u niet teleurstellen zal. De wereld stelt u altijd teleur. Maar de Heere geeft het eeuwige leven. Er blijft een rust over voor het volk van God. Die rust wordt nu al ervaren. Maar die rust wordt nog veel heerlijker straks. Maar we moeten verder gaan, gemeente. We zien tenslotte ook het antwoord dat hij ontvangt. Want Abraham zei tot hem in vers 25. Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. Kind, waarom zegt Abraham dat? Oh, dat kunnen we overheen lezen. Nee, nee. Het is het woord van God. Kind, zo spreek je toch niet naar een volwassen man. Kind, zeg je misschien een meisje of niet een volwassen man. Maar toch zegt Abraham hier bewust kind. Waarom doet hij dat? Omdat die rijke man een kind was. Goed dan, was hij nog een kind? Nee, was hij een volwassen man. Had een heel leven achter zich. Toch was hij een kind. Hij was een kind van het verbond. Hij had in zijn leven uitnemende beloften ontvangen. Dat hij door God aangenomen kon worden. Dat hij het eeuwige leven kon ontvangen. Maar dit kind van het verbond had die beloften veracht. Had die rijke aanbiedingen veracht. En nu wordt hij alsnog in de hel aangesproken als kind. En nu beseft die man tot zijn schrik dat hij een kind van Abraham was. Een kind van het verbond. Maar dat hij dat verbond veracht had. Nu beseft hij dat hij gewassen had kunnen worden in het bloed van het lam. Nu beseft hij dat hij geboren had kunnen worden uit water en geest. Hij was kind van het verbond. En nu leeft hij daar, of liever gezegd, hij is bezig daar te sterven, eeuwig te sterven. Hij was een kind dat nooit kind van God wilde worden. Hij zal het tegen zichzelf zeggen, ik heb het niet gewild. God is zo goed voor mij geweest, heel mijn leven lang. Ik had overvloed en alles. Ik leefde onder het woord. Ik had alles. Ik was kind van het verbond. Ik was besneden. De beloften werden mij verzegeld. Dat als ik komen zou tot hem, hij zou het verhoren. Maar ik heb het allemaal veracht. Ik heb het niet gewild. En het zou meer verdraaglijker zijn voor de mannen van Sodom en Gomorra. Dan voor een kind van het verbond dat niet gered wilde worden. Abraham zegt gedenk. Hij moet zich herinneren. O, wat zullen de herinneringen van de verlorenen in de hel hen pijnigen. De herinnering die Achan had, dat hij meegetrokken was door de Rode Zee. Maar dat hij toen gestolen had een tong van goud. En Judas, die zelfs gepreekt heeft in de naam van de Heere Jezus, maar voor eeuwig in de hel is. Ananias en Safira, die dachten dat ze de boel konden bedriegen en hun eigen status omhoog houden. Wat hebben ze daar nu aan? Ze gedenken, gedenk hoe gij in uw leven het goede gehad hebt, de goede dagen. En gedenk de vele dagen dat u misschien in uw leven gezegd hebt, ja, eigenlijk moet het anders. Maar dat u tevreden was om te leven zonder God. Misschien klopt wel eens nu uw geweten. Hoe zal het dan zijn straks in de verlorenheid? Wanneer de Heere nogmaals verhoede het. Maar dat wij zouden moeten herinneren en gedenken aan de preken die we gehoord hebben. Maar nog kunt u tot de Heere vluchten. Het is niet te laat. God is niet gewillig om de verlorenen in de hel te horen, maar hij is zeer gewillig om het roepen van hen op aarde die verloren zijn te horen. En wanneer u vreest dat u nog zonder God leeft, Keer in tot Hem. Laat zijn goedheid u tot bekering leiden. En dan zegt Abraham in vers 26, en boven dit alles, tussen ons en u lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. Er is een oneindige kloof. Die is oneindig breed, die is oneindig diep. Kan nooit veranderen. Ze kunnen het niet. Het is vaststaand. Het is eeuwig te laat. Als nou Abraham gezegd had, na 1 miljoen jaar wordt die kloof gedicht. Of na 2 miljoen jaren wordt die kloof gedicht. Dan had die rijke man nog hoop gehad. Maar die hoop is er niet. Dan had die man nog na 2 miljoen jaar nog de hemel kunnen binnengaan, maar dat is er niet. Het is een voortdurende toestand. Het is voor eeuwig. Weet u, vele mensen geloven dit niet. Misschien hebt u nou wel op dit moment gedachten in u, nou zou het allemaal wel zo zijn. Weet u wie het wel geloven? De duivelen. Daarom sidderen ze voor de Heer Jezus en kruipen ze weg en zijn ze doodsbang. Bent u nu al gekomen om ons te pijnigen, om ons daarin te werpen voor de tijd? Want de dag van het oordeel is nog niet gekomen. De duivelen geloven het wel. Zij weten het heel goed. En de duivel gelooft het ook. Hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En daarom stort hij alle mogelijke dwaalleer en alle mogelijke goddeloosheid en alle mogelijke verwarring en vervolging als nooit tevoren. Nu, in onze tijd, samengebundeld, samengebald als nooit tevoren. Want hij heeft nog maar weinig tijd. Het einde komt eraan. En zij sidderen. Wanneer u niet siddert, is omdat u het niet gelooft. Maar eens zullen de verlorenen het geloven. Maar gemeente, er is nu voor ons een levende weg naar de Heer Jezus Christus. Wij staan niet voor een kloof. Wij staan voor een geopende, een verse, een levende weg die vanaf uw huis leidt tot in het eeuwige heiligdom. Daarom hoeft u niet verloren te gaan. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en de Heer Jezus door de Heilige Geest. Het wordt u verkondigd, een nieuwe, verse, levende weg. En het is geplaveid met het bloed van Christus. En u wordt vriendelijk en welmenend genodigd. Een ieder die onder het evangelie bent. U mag komen. En dan wanneer u tot hem komt, hij neemt u aan. Hij neemt u in zijn armen. Hij giet zijn geest uit in u. En dat verandert nooit meer. Dan komt er tussen u en de verlorenheid een onoverbrugbare kloof. Ere zij aan de drie-enige God. En al kunnen de duivelen u aanvallen en tot u grijnzen en van alles met u doen en u heen en weer schudden. En dan denkt u, misschien zou de Heer me nu nog willen aanhoren. Misschien zal ik in deze dagen nog omkomen. Misschien zal ik toch nog daar terechtkomen in die vreselijke plaats. Maar het kan nooit, niet, nimmer, never. Want dan is het tussen u en de hel. Een onoverbrugbare kloof, omdat de Heer Jezus uw zaligmaker is. Die u nooit zal verlaten. Die u altijd zal dragen. Och, dat leven met de Heere is zo heerlijk. Amen. zingen wij Psalm 3, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, heb dank voor uw heilig woord. Heere, wil met dat woord in onze harten wonen en werken. Het was een ernstig woord. We beseffen de diepte ervan niet. We beseffen de eeuwigheid niet. En hoe waardevol onze ziel is, dat beseffen we ook niet. Ach, schonkt gij ons de hulp van uw geest, opdat wij niet met deze wereld zouden omkomen. Dat we niet straks eeuwige spijt zouden moeten hebben. Maar dat wij nu met ernst uw aangezicht zouden zoeken. Heere God, dat de mens ontdaan wordt, ligt niet aan een preek, maar het ligt aan de werking van uw geest. En u hebt maar een halve woord nodig. Zou u woorden willen gebruiken, ook uit deze bediening van uw woord, om zij die nog zonder u leven wakker te schudden? Wilt u, Heer, het eeuwige leven bewerken. En dat in plaats van dat er een onoverbrugbare kloof zou zijn tussen ons en u, dat er een onoverbrugbare kloof komt tussen ons en de verlorenheid. Dat wij geborgen zijn in u, de levende majesteit. Heere God, heb dank dat u ons de waarheid openbaart. Dat hadden we zelf nooit kunnen bedenken. Dat kan geen mens bedenken. Het komt van u. Het is uw woord. Heere, gedenk in ieder van ons. Dat wij beven voor uw woord. Dat we daarop vertrouwen. Dat we tot u vluchten. Dank u voor die levende verse weg tot in de hemel. Die begint bij u. En die uitmondt bij ons. In onze binnenkamer. Heere, geef dat we daar gebruik van maken. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 93, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.